When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cato schrijft, Cato met een K. Oh ja, over bezigheden tijdens het luisteren gesproken. Ik luister jullie podcast tijdens het kazen. Het keren, koten en pekelen van kaas.
Ja, wat wil je nog meer als podcastmaker, toch? Ja. Let's go! Ja, yes. Dames en heren, daar zijn we weer. Aflevering 27 van de Maarten en Kees Videogame Show.
Ja, het eerste wat we jullie willen vragen, Kees heeft een heel mooi overzicht gemaakt wat we deze aflevering gaan doen. Er staat na de tune die net is geweest, staat er welkom, reed ons.
Reed ons.
Reed ons.
Ja, wij vergeten dat nog wel eens. Maar ja, reed ons. Maar geef ons sterren. Schrijf een mooie review. We hadden weer een mooie review op de Apple Podcast. Daar kan je echt wat schrijven. Dat vind ik heel leuk. En dat helpt echt heel erg. Dus pak gewoon even je telefoon erbij. Ga even in je Apple Podcast app. Klik even op write review. Schrijf gewoon, yo, wat een fijne podcast is dit.
Exact dat.
Ja, letterlijk dit.
Ja. Zorg dat we dit altijd kunnen doen in onze vrije tijd, lieve luisteraars.
Yes.
En het is ook heel leuk. Ik kreeg afgelopen week weer hele leuke berichtjes van mensen. Van mensen die ik ook soort van ken en onbekende met tips. Filmtips, gametips.
Ja.
Het is echt heel erg leuk, de interaction.
Ja, precies. We genieten er echt van.
Dus, echt heel erg.
Ja, laat je horen. En dan kunnen wij ons ook telkens maar weer blijven laten horen elke week hier in de studio. We zijn weer live.
We zijn bij elkaar.
Als in dezelfde ruimte. Yes. Ja, afgelopen twee keer waren we volgens mij op afstand.
Ja.
Maar nu weer zie ik toch echt weer die beeldschone grijsgroene oogjes van jou hier vlakbij me. Dat doet een mens goed.
Dat lijfelijke. Heerlijk.
Dat lijfelijke, ja. Dat je dezelfde adem ademt.
Exact.
Dezelfde lucht.
Zeker.
Ja, heerlijk. Nou ja, reed ons. Geef ons sterren. Volg ons op de Instagram. Je kan ons ook mailen, Maarten en Kees. @gmail.com. We zitten ook op TikTok. Noem het maar op. Je kan ons overal vinden. Doe dat.
Sorry, we zijn niet zo heel bedrijvig op TikTok, of
nee.
Wel?
Nou, het was even helemaal stilgevallen op de TikTok.
Ja.
Maar ik heb toch weer, ben ik weer wat dingen gaan delen.
Een dansje?
We nu, ja, dansjes. Ik doe ook dansjes. Nee, ik doe geen dansjes. Dat wil niemand zien. Maar ik doe wel delen wat ik deel op Instagram.
Ja.
Het meeste. Maar ja, het platform. Ik ben toch echt
is
iets te oud. Ik zit tegen de 40 aan. En dan is TikTok.
Ja.
Daar kan je je eigenlijk niet meer met goed fatsoen vertonen als je 39
nee,
bent.
Nee,
Maar ik doe heel erg mijn best om in elk geval wel de kinderen op TikTok, wat jullie toch allemaal wel zijn, lieve luisteraars. TikTok-kinderen, veel van jullie volgens mij wel, met alle respect. Ben ik nu op glad ijs aan het beginnen?
Nee, maar we zijn allemaal ooit kinderen geweest.
Precies.
En er zit altijd nog een kindje in ons.
Okay, ja,
dat is ook weer glad ijs.
Ja.
Goed, wat heb jij gespeeld, Kees?
ik wou even beginnen met wat ik het minst heb gespeeld. Dat is Super Mario Wonder, want ik heb alle Wonder Seeds gevonden in die game. Dus zeg maar alle sterren.
Ja.
Of alle, hoe wil je het noemen? Elke Mario game heeft een soort van currency eigenlijk die je vindt door een level uit te spelen en die ook verborgen zit in level. Nou, die heb ik allemaal gevonden eindelijk. Dan krijg je een tweede medaille. Dus je krijgt een medaille onder je naam op je save file voor het uitspelen van de game. En dan krijg je een tweede voor het vinden van alle Wonder Seeds. En volgens mij kan je er in totaal 6 medailles halen. Dus ik heb nog niet alles gedaan. Ik weet ook niet of ik dat ga doen. Want in elk level zitten ook nog 3 paarse munten verstopt. die je allemaal moet vinden. Mm. Elk level heeft een soort mini-puzzle op het einde dat je bovenaan de vlag moet springen. Dus je hebt de eindvlag. Mm-hmm. En die kan je natuurlijk, ja, dat zat ook al in de allereerste Mario. Die kan je op de hele vlaggenpost, zeg maar, springen. Maar bovenop zit een bolletje en dan krijg je een extra. Dan staat er wonderful bij. En als je dat bij elk level hebt gedaan.
Ook weer. Ja. Schouderklopje.
En zo zijn er meer collectibles en zo. Maar goed, ik dit was mijn doel. En dat is gelukt. Nog steeds een game naar mijn hart. Super Mario Wonder.
Ja.
Jij hebt hem nog niet...
Ik heb hem echt een uurtje gedaan.
Ja, precies.
Nee, ik moet er nog... alleen toen met jou even.
Ja, precies. Ja.
Oh, we hebben dus wel gegamed.
We hebben
dat
één
zeggen
keer,
we de hele tijd inderdaad. Wel, dat we het niet hebben gedaan.
Nee, we hebben één keer echt 10 minuten of zo. Ja, inderdaad. Even, ja, oké. Okay.
Ja.
Nou.
Maar ik zou wel Mario Wonder nog even met jou willen doen.
Ja.
Ja, maar je hebt dus echt het leeuwendeel gedaan.
Ja, ja.
Je kan er nu wel echt over meepraten.
Zeker. Ik mag mijn mening geven. En dit is wel echt een meesterwerkje.
Vind je het de beste Mario game ooit?
Oh, dat vind ik ingewikkeld. Want ja, dan ga je hem... naast bijvoorbeeld Super Mario 64 leggen. En dat is van zo'n waanzinnige impact geweest. Dat ik vind het moeilijk om op die manier te peilen, zeg maar. Maar ja, van de, zeg maar, moderne Mario's staat hij wel heel, heel hoog, vind ik. Omdat hij is ook lekker compact. Hij is waanzinnig mooi gemaakt met heel veel zorg. Ja. En vooral veel voor, want het zijn ze eigenlijk allemaal natuurlijk wel. Maar hij is ook met heel veel een soort vooruitstrevendheid en nieuwe ideeën zitten erin. En dat vind ik heel tof. Mm. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd welke kant de volgende 3D Mario opgaat. Na deze waanzinnige uitstap, zoals het voelt bijna. Of letterlijk, ze zijn een beetje uit het oude stramien gestapt. En ik hoop dat ze dat met 3D Mario ook durven te doen. Want er is nog zoveel te ontdekken in het Mario-universum, blijkt maar weer.
Ja, 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 ja.
Door een creatieve groep Nintendo-medewerkers.
Ja. Ja, het is wel mooi dat je het zo beperkt tot de ingrediënten die je hebt.
Ja.
Dan word je gedwongen tot een soort inventiviteit. Dat doen ze toch wel heel goed.
Ja, zeker.
Altijd bij Nintendo.
Ja.
Ja.
Zeker. Goed, dat was Mario Wonder. Daarnaast, ja, ik heb het er vorige week ook al over gehad, maar... ik zit echt vuistdiep in Octopath Traveler 2. Mm. Ik had wel heel veel gehoord van deze game. Het is een van de beste JRPG's ever. Van mensen die ik wel vertrouw daarin. En een game die je vaak hoort van mensen die zeggen van 2023 was een waanzinnig jaar. Vergeet deze game niet, want het is echt iets bijzonders. En daar, bij dat rijtje mensen die dat roepen, kan ik me wel aansluiten. Want ik ben echt heel erg zwaar onder de indruk van Octopath Traveler 2.
Vet.
Het is dus een game van Square Enix, samen met de studio Acquire. Volgens mij is dat een Square Enix studio. Het is in elk geval daar helemaal binnenhuis gemaakt. Het is voor alle systemen uit, voor de Switch, voor de PlayStation 4 en 5, Xbox, PC, noem het maar op. Het eerste deel was dus niet zo best ontvangen, maar werd wel geprezen om zijn artstyle en soundtrack. Ik heb dat deel niet gespeeld. En deel 2 pakt eigenlijk... hetzelfde idee als het eerste deel is. Het is een JRPG. Het perspectief doet me een beetje denken aan Pokémon. Daar kan je eigenlijk mee vergelijken. De camera hangt heel erg statisch. En je kijkt eigenlijk zo de wereld op, als het ware. En die camera die is, zoals ik zeg, die beweegt mee met je character. Maar die is verder niet heel avontuurlijk. En het spel speelt er ook leuk mee met qua perspectief. Dat bepaalde dingen een beetje half verborgen zijn achter huizen. En je kan dus niet de camera draaien. Dus je moet soms bedenken van, oh, hoe kom ik daar? Er staat daar een kist, maar ik moet een paadje zoeken daar naartoe. Nou goed, dat is een van de dingen waar ze dat perspectief leuk mee gebruiken. En ja, ik had vorige week ook al over, het zijn dus 8 verschillende main characters eigenlijk, die de game begint en je kiest er 1 van die 8. En dan speel je zijn of haar verhaal, dat eerste chapter van dat verhaal. En dat is... Ja, dat zijn hele toffe setups eigenlijk. Ik ben voor Casti gegaan. Dat is een apothecary. Jezus, dat woord.
Apothecary.
Met geheugenverlies. dat zei ik vorige week al.
Lastig.
Al. Heel classic. Ja, ja. Die erachter komt dat de clan, de groep waartoe zij behoort, met een blauwe outfit, die hebben een soort curse veroorzaakt, waardoor hele dorpen zijn overleden. Maar je hebt dus geen idee wat er is gebeurd. Nou, dat vind ik wel Ja, wat
een,
heftig.
Wat een start.
Ja, ja, ja. En zo hebben ze allemaal gewoon... Nou ja, dit zijn setups die gewoon in één zin eigenlijk zijn uit te leggen, maar allemaal heel sterk zijn. En je speelt dat eerste chapter en dan ga je dus op pad in de wereld op zoek naar de andere characters. En die zie je op de world map waar ze zijn. En dan staat er ook bij welk level je ongeveer moet zijn om daar te komen. En zo verzamel je eigenlijk langzaam alle 8 de main characters. En dan kan je gaan kiezen van op wie wil ik nu gaan focussen. Of wil ik gewoon het dorp uitlopen en gewoon gaan verkennen en sidequests gaan zoeken en random dungeons gaan vinden. En die startverhalen die heb ik nu allemaal gedaan. Die zijn ongeveer een uur, sommige iets langer per stuk. Die zijn ook allemaal heel erg anders qua opbouw. Dus sommige zijn gewoon heel klassiek, dat je begint in een dorp. Je krijgt een oproep om een dungeon in te gaan en dan heb je een boss en dan is er een reveal op het einde. Dat is er, maar er zijn ook chapters met totaal geen dungeons, niet eens een boss fight. Heel veel vooral gewoon verhaalvertelling en exploration. Dus het is heel erg verrassend steeds. Je weet eigenlijk niet wat je een kwartier later aan het doen bent. En dat is voor een JRPG best wel verfrissend eigenlijk. Want alle elementen zijn niet super vernieuwend. Maar de manier waarop ze allemaal verschillende ritmes, dynamieken gebruiken in het vertellen van het verhaal en het serveren van de gameplay, zeg maar, dat is echt heel, heel eigen en heel uniek. Om het zo verfrissend te houden voortdurend. Dus dat is heel, vind ik heel tof. En ja, de graphics zijn dus, ze zijn 3D, maar je character is 2D en de wereld is eigenlijk helemaal opgebouwd uit pixel art. Maar het licht en de reflecties zijn allemaal super realistisch. En het water ook. Dus je hebt bijvoorbeeld, je bent op een gegeven moment in een stad, een soort Parijsachtige stad, met van die natte straten. En dan zie je dus geweldig mooi vormgegeven pixel art gebouwen. Met daaronder een straat die er super realistisch uitziet. Met de reflecties en regen wat er op de straat, op de stenen blijft liggen.
Mooi.
Met geweldige muziek ook, van die jazzy, noir-achtige muziek. Weet je, dat is dan de setting daar. Maar even later ben je in een western frontier-achtig stadje, waar echt hele sterke western muziek is. En echt zo'n hele droge, tumbleweed-achtige vibe is. Dus qua omgeving is het ook heel tof. En het speelt, de eerste Octopath speelde volgens mij een beetje een middeleeuwse setting. En dit is een beetje begin industriële revolutie. Dus dat voel je ook. Een beetje de steam, niet steampunk.
Beetje Victoriaans.
Maar, ja, precies.
Romantiek.
Ja.
En moet je elke campaign, om het zo maar even te zeggen, moet je die allemaal hebben gedaan of om het uit te spelen?
Volgens mij niet. Volgens mij hoeft dat niet.
Dus je kan
volgens mij kan je met een party van 4, maar dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Maar volgens mij zijn ze niet allemaal verplicht.
Wow.
En je bent dus helemaal vrij ook in, je kan ook de halve game doorspelen met een party van 4 en dan pas de andere 4 gaan verzamelen en de rest van de game met die 4 doen. Dus dat hebben ze heel knap gedaan. Maar volgens mij heb je best wel veel vrijheid, zelfs tot en met het einde, om je party zelf vorm te geven.
Klinkt heel fijn. Ja. Fijn, echt zo een beetje craft your own adventure.
Zeker.
Er doorheen.
Ja, ja.
En focus je op de personages die je interessant vindt. En ja, maar jij doet ze gewoon allemaal.
Ja, ja, maar het voelt ook wel natuurlijk van soms eindig je een bepaalde missie in een bepaalde stad waar je dan iemand tegenkomt die je nog niet had verzameld. En dan kan je daar zijn of haar verhaal oppakken en daar dat gaan spelen. En je kan ook heel makkelijk daar weer uitstappen. En er is een world map waar alles heel helder op staat, welk level je moet zijn voor het volgende chapter van welk karakter. Je kan fast travelen. Dus dat scheelt ook heel erg. Het heeft wel een aantal hele echt old school JRPG elementen, zoals random encounters. Dus je loopt gewoon rond over de wereld. En zonder de vijand te zien, kan je gewoon ineens in een battle terechtkomen. En die battles zijn turn-based. Ik ben eigenlijk, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar het is niet mijn sterkste kant, zeg maar.
Turn-based battles.
Jij bent daar wel sterk in.
Daar wel. Ja, maar hoe kan je daar niet sterk in zijn? Want het is best makkelijk. Ik bedoel, je hebt gewoon de tijd. Je kan je keuze.
Je moet. Je hebt best wel diepe systemen.
Ja, je moet een beetje vooruit denken.
Ja, precies. Ja, soms komt het ook best wel op wiskunde aan van oké, hoeveel damage kan ik doen? En dat is gewoon echt niet mijn sterkste kant. Dus soms dan zit ik daar echt heel erg mee te struggelen. Ik kwam bij een bos terecht aan het einde van het tweede chapter van een van de characters, waar ik echt heel veel moeite mee had. En de combat was ondanks dat nog steeds super interessant. En ik ben echt 10 keer dood gegaan of zo. Omdat hij gewoon af en toe een attack deed die gewoon mijn hele party wipte. Weet je wel? Maar toch bleef het super interessant en spannend. En was ik heel, heel erg blij toen ik het uiteindelijk deed. Het kwam uiteindelijk neer op gewoon meer mijn tijd nemen, meer healen tussendoor. Ik ben soms ook gewoon een beetje ongeduldig misschien. Dan wil ik gewoon de hele tijd damage doen. En dan denk ik, ik kan nog best een keer damage doen.
Je moet lekker buffen.
Ja.
Buffen, defensief. Ja.
Healen.
Ja.
Dus... Het was wel grappig, want vorige week zei je van JRPG is toch een beetje archaïs. En dat begrijp ik ook heel erg. Maar ergens vind ik het juist... Het is een genre wat toch nog steeds relevant is, vind ik. Omdat het is zo clean en je kan zo goed de verschillende elementen van een game ervaren. Weet je wel, je hebt gewoon het verhaal. Dat speelt zich af buiten de combat, weet je wel. Soms overlapt dat een beetje, maar omdat die combat zo... Ja, losgetrokken is van de rest. En ze daar gewoon puur en alleen hele number crunching mechanics instoppen. En dat perfectioneren. En je niet te maken hebt met actie combat, weet je wel. Dus dat je op een knop drukt en dan een zwaardje swingt. Dat maakt het zo clean, weet je wel. En voorspelbaar op een fijne manier. En dit is gewoon zo, met zoveel souplesse allemaal aan elkaar geregen. En de writing is gewoon heel goed. En de graphics zijn zo... Waanzinnig mooi. En de muziek, dat het... ik zit er echt helemaal in. Ik ben helemaal blij met deze game.
Klinkt heel tof. Ik moest ook... Ik zat even te denken, hoe heette deze game ook weer? Toen kwam ik op Bravely Default. Dat is nu ook... Had jij die nou ook gespeeld?
Nee, Hanna is heel groot fan van die serie. Ja.
Ook, is net toch ook het tweede deel uit?
Ja, klopt. Ja, volgens mij is die vorig jaar uitgekomen. Precies. Ja,
beetje dat is hetzelfde, toch? Een soort oldschool retro look in een soort modern jasje.
Ja, zeker. En ook gewoon het inderdaad, ook qua mechanics, de oldschool JRPG vibe, zeg maar, die we kennen van Final Fantasy. Weet ik veel, de allereerste Final Fantasy's. Gewoon echt al... Ja. Allereerste komen uit volgens mij 1982 of zo. Dat is echt al heel oud. Eigenlijk de kern van die systemen.
Ja.
Maar inderdaad, dat is ook zo'n game die dat nog steeds probeert te pushen en te kijken wat ze ermee kunnen. Ja.
Ja, het is fijn ten opzichte van de grote big budget Last of Us-achtige games. Je fantasie wordt gewoon een beetje geprikkeld. Je krijgt gewoon een beetje systemen aangereikt en symboliek aangereikt en een pixelpoppetje. En je gaat zelf heel veel invullen.
Zeker,
Dat is fijn daaraan.
Ja, dat was ook echt één punt wat ik nog graag wilde maken. En jij maakt het, dus dat is fijn. Nee, dat is,
bam!
Ja, ook door die combinatie van graphics. Van realistisch licht, realistische vuur bijvoorbeeld in de achtergrond, realistisch water. En dan dat hele... Ja, klassieke pixel art werk. En wat daartussenin zit, dat gaat je brein gewoon helemaal opvullen. Dat is heel knap. En ook nog, audio speelt er ook een grote rol in. Want de soundtrack is geweldig, maar ook de voice acting. Dus alles is gevoiced.
Alles is gevoiced, wauw.
Japans, ik luister Japanse voice acting.
Ja.
Leuk. Ja, dat helpt enorm. En dat is echt hele, hele goede voice acting.
Kan je ook een beetje, als je dat dan veel speelt, kan je dan ook een beetje Japans gibberen nu?
Nou, niet zo goed als jij.
Nee, ik ben het soms... Ik heb nu al heel lang geen Japanse films meer gezien of wat dan ook. Maar als ik dat veel doe, dan jabber ik de hele dag Japans.
Ja, precies. Ja.
Zo leuk.
Ja. Dus Octopath Traveler 2, volgens mij is hij nu ook in de aanbieding op Black Friday dinges. Dus als je, je weet denk ik wel of dit een game is voor jou, als je dit hoort. En als je twijfelt, dat heb ik ook een tijd gedaan, spelen, want hij is echt waanzinnig goed. Als je zin hebt in een JRPG van een uurtje of 60, 70.
Zo lang nog.
Ja. Ja. Lekker lang, ja.
Heerlijk.
Ik heb nog zeker 45 uur te gaan. Ja.
Oh my god.
Ja. Ja. En ik verheug me er nu al op. Alle 45 uren. Dus. Maarten, had jij nog wat gespeeld deze week?
Ik heb een strik kunnen leggen om Spider-Man 2.
Ah.
Ja, ik heb hem helemaal ge-100%.
Echt waar? Wauw. Ja, platinum. Ja, platinum.
Nee, maar niet ge-100% zeg maar qua trophies, maar gewoon qua in-game. Dus alle sidequests, alle missies, alles verzameld wat er te verzamelen valt. Nee, trophies heb ik uitstaan altijd. Vind ik zo irritant. Ga ik zo, dan ben je bezig en bliep.
Ja.
You are the Rat King.
Hoe? Cares.
Who gives a fuck? Ja. En je bereikt er ook niks mee. Als je nou met trophies korting krijgt in de PSN store of zo, weet ik veel.
Ik begrijp daar ook helemaal niks van.
Ik snap
het. Het doorbreekt en het maakt soms ook iets... Het maakt dingen belangrijk die je helemaal niet belangrijk vindt.
Nee.
Het is heel arbitrair.
En je denkt dat je iets mist? Oh, ik heb niet in met één granaat 16 pinguïns vermoord.
Ja,
ben ik dan wel. Ja, maar goed. Ik heb hem 100% in-game. En ik was in de eerste aflevering... Ik ben er eigenlijk altijd enthousiast over geweest. Maar ook wel voor een aantal elementen niet. Ik ben echt helemaal om nu. Het is echt een fantastisch spel.
Oké.
Zeg maar, in het begin had ik bij die missies nog zoiets van... Oké, hier ligt niet de kracht van het spel. Maar het is gewoon een slow burner.
De main quest.
De main quest main is gewoon een hele goede slow burner. Het begint gewoon vrij... En dan vanaf de midway point... En daar spoil ik eigenlijk niks mee, want het zit wel in elke trailer. Je hebt eigenlijk twee big bads. Craven, the Hunter en Venom.
Ja.
En Venom komt er steeds meer in. En vanaf het moment dat Venom los is, is het echt spectaculair. En ook mooi. En ook wat eigenlijk elk Venom verhaal met Spider-Man... Ken je een beetje die Venom-achtige verhalen?
En ik ga zo meteen al hele stomme vraag stellen.
Maar stel.
Miles Morales, die wordt toch Venom genoemd?
Ja, dat is heel verwarrend.
Ja,
zijn krachten heten Venom. Hij heeft Venom powers.
Ja.
En dat is inderdaad best gek.
Maar heeft dat iets te maken
dat
met...
Dat heeft er niks mee te maken.
Oké, dus dan ben ik niet gek, maar dat is gewoon raar.
En dat is ook heel verwarrend, want dan heb je bijvoorbeeld... Dan speel je met Miles. Je kan in Spider-Man 2 bijna elk moment switchen tussen Peter en Miles. En dan krijg je bijvoorbeeld zo'n pop... Als je bijvoorbeeld heel veel XP hebt verzameld... En je hebt al een tijdje niks ingeleverd in het winkeltje... Dat je moves kan komen, staat er van... Hey, je kan je Venom upgraden.
Ja.
En dan heb je bijvoorbeeld net een heel heftig gevecht met Venom gehad. En dan denk je... Maar zijn krachten heten gewoon Venom powers. Ik snap het ook niet.
Nee.
En het is ook niet hetzelfde, want Venom is een zwarte alien goo.
Precies.
En de Venom powers van Miles zijn een soort...
elektriciteit, toch?
Ja, een soort... Je hebt er nu twee. Je hebt electro powers en een soort vuur... Ja, wat is het? Een soort oranje powers.
Mm-hmm.
Nee, heeft niks te maken met zijn powers.
Oké.
Heel verwarrend.
Fijn om dat uit de weg te hebben, want het zat me al een tijdje dwars. Ik begreep het gewoon niet.
Nee,
maar goed,
en dat is
het
ook
een beetje
overduidelijk. Heel begrijpelijk.
Ja, goed. Dus die twee slechteriken.
De Venom is een beetje de Joker van Batman in de zin van dat het een afspiegeling is van onze held. Een soort dag-nacht afspiegeling. En ze overlappen ook. Dus wat er eigenlijk in elk Venom verhaal gebeurt, is Venom is een gooey, sticky, zwart alien spulletje uit de ruimte. En dat is een parasiet. Die verbindt zich aan iets wat krachtig is. En Peter is krachtig, want die is Spider-Man. En dan in het begin denk je, hey, wat een lekkere krachten. En dan wordt het zijn pak. Maar op een gegeven moment neemt de parasietje steeds meer over.
Oh ja.
En dat is heel mooi. Dat gebeurt natuurlijk altijd. Dus Peter wordt een beetje gecorrupt. En dan komt hij op een gegeven moment achter van... Oh, dit moet af. Dit ben ik niet.
Ja.
En daar gaan ze best wel ver in. Want Venom is echt wel een force to be reckoned with.
Okay.
Heel agressief. Heel nasty.
En
ze zetten ook de Venom-mythe op zijn kop. Dus eigenlijk is Venom bijna altijd Eddie Brock. En Eddie Brock is Peter Parker. Spider-Man is een journalist. Of journalist, fotograaf bij een krant. En er is een andere fotograaf, Eddie Brock. Die kijkt natuurlijk met argusogen hoe Peter Parker al die mooie foto's van Spider-Man weet te maken.
Ja.
Raar dat daar ook geen mensen gaat drinken. Echt zulke goede foto's dat je denkt, nou, dat misschien zou die hem wel zijn.
Ja.
Maar Eddie Brock is jaloers en dan krijgt Eddie Brock de afgewezen, want Peter Parker krijgt hem eerst, die wijst hem af, Venom. En dan is Venom heeft natuurlijk dan een persoonlijke... die is afgewezen door Peter. Dus die gaan dan zich met Eddie mengen. En dan... In dit spel zit Eddie niet. Dus het is een nieuwe Venom.
Mm.
En dat hebben ze heel erg goed gedaan.
Een nieuwe host.
Een nieuwe host voor Venom. En die helemaal... die ook uit de Spider-Man mythos komt.
Okay.
Dus dat verhaal pikt op de helft op. En dat is echt heel erg goed gedaan. En op een gegeven moment, ik heb hem echt kunnen omarmen, die game. Omdat ik heb er wel dingen die ik anders zou willen zien. Maar dat is het nou eenmaal niet.
Nee.
Weet je, Spider-Man is heel erg... Het werkt echt op het Batman Arkham model. Of je daar nou mee eens bent of niet, dat hebben ze nou eenmaal gekozen.
Ja.
Dus dan, er zit niet veel wallcrawling in. En ik zou het soms anders willen spelen, maar dat is het nou eenmaal niet.
Ja.
Dus als je dat eenmaal opzij zet, toen kon ik er echt heel erg van genieten. Van,
ja, precies.
Want wat het wel is, is zo goed gedaan. En ook de customization options. Je kan elk moment slow-mo aanzetten. Dus soms als een gevecht voor mij echt te moeilijk werd, ik druk gewoon op de rechterknop, op het puntje. Dan zit 50%. En dat was voor mij een beetje mijn cheat mode. Maar daarmee kon ik het spel helemaal maken. En ik vind het ook wel kloppen, want een superheld heeft ook superreflex.
Tuurlijk, ja.
Dus als ik het heel moeilijk krijg, dan vind ik het kloppen dat Spider-Man even super alert wordt en alles kan doen. En het is gewoon echt een tractatie, het spel. Je kan heel veel kostuums unlocken. Heel veel, echt 70 of zo. En je zit echt, en ik denk meerdere spelers, je zit nog geen 10 seconden te swingen of je verandert kostuumtje. Je zit, het wordt een soort modeshow gewoon, hoe je door die stad. Want die kostuums zijn allemaal uit de films en allemaal.
Ja.
En die zijn, als je in fotomode ook op inzoomt, het is zo goed gemaakt. Mm-hmm. Je ziet echt de naden zitten, bij wijze van spreken. Ja. Het is gewoon qua objecten zo'n ontzettend mooi spel.
Ik kan me voorstellen dat ook wel helpt met een soort van roleplaying, dat je in bepaalde fases in het verhaal denkt, oh nee, dit pak past echt niet bij de stand van Spider-Man op dit moment.
Ja, soms vloekt dat heel erg en dan zoek je weer het perfecte pakje uit en voel je nu een beetje Tobey Maguire, Sam Raimi Spider-Man, of voel je nu een beetje, hoe heet hij? Andrew Garfield Spider-Man of Tom Holland. Dat is heel erg goed. En wat ik ook echt heel mooi vindt aan de game is, het is echt een game van deze tijd. Het is echt een game van 2023 in de zin van wat er speelt. En het is zich bewust van bepaalde spanningen in de wereld, in de maatschappij. Het is een hele lieve game. Mm. De boodschap is echt liefde en verbinding. Dat hebben ze. En dat het heeft een bepaalde wokeness ook, die ik vaak, als dat zo in media, wat gewoon is gemaakt om geld te verdienen, hè, dat het pretendeert een soort hooghartigheid te hebben, dat vind ik vaak irritant. In deze game vind ik het heel erg kloppen of zo. Want het past ook bij de thematiek van Spider-Man, van community. Het goede willen doen.
Ja.
Het is ook echt een team effort. Weet je wel, op een gegeven moment, Spider-Man had het niet kunnen redden zonder Miles in deze game. Dus de oude generatie geeft het stokje weer een beetje over aan de jonge generatie. Het is ontzettend lief. En dat culmineert uiteindelijk in een van de laatste missies. Althans, dat was voor mij een van de laatste missies. Dat is gewoon een side quest die heel onspectaculair is in the grand scheme of things. Maar dan is er zo'n mooi moment. Daar had ik het vorige week al over. Ja. Toen moest ik echt even een traantje wegpinken. Dat is, ik zal het niet spoilen wat er gebeurt. Maar het is een moment à la Red Dead Redemption 1 en 2. Dat een bekend nummer, voor mij onbekend nummer. Een heel mooi liedje uit 76 volgens mij. Of 67. Dat zet in, een bekend nummer. En dan klopt het hele moment in één keer. Zo, dat zit ook zo. Zit ook in Red Dead 1 en 2, dat er gewoon de D'Angelo inzet of José González.
Ja, precies.
En dat je gewoon aan het webswingen bent en dan gebeurt iets heel mooi, kleins, emotioneels. En dat past gewoon zo bij Spider-Man, dat is toch gewoon een jochie in de grote stad.
Ja.
Die ook tegen aliens vecht, maar ook gewoon iemands eindexamenproject moet redden.
Ja, precies. Ja mooi.
Ik vind het echt jammer dat ik hem nu heb gecomplete. Ik zou graag willen dat daarna, kijk, daarna als je alles hebt gecomplete, is die stad er nog. En dan kan je doorheen swingen. En dan gebeuren de random overvallen en zo.
Oh ja.
Dus dan kan je toch een beetje Spider-Man uithangen. Maar ik zou toch daar nog wat meer variatie in willen, zodat je echt een Spider-Man simulator daarna nog hebt.
Ja, precies.
Het gewone leventje.
Mm.
Maar ja, het heeft zoiets lekkers, net als Breath of the Wild en Tears of the Kingdom qua navigatie. Het is gewoon het is zo lekker om je door die wereld te bewegen.
Ja, precies.
En zet ook echt, als je het aan kan, alle swing assist uit. Want daardoor ga je echt denken als Spider-Man. Weet je, als je bijvoorbeeld op een wolkenkrabber staat aan Central Park en swing assist staat aan, je kan je gewoon in dat park springen. Maar dat is gewoon 200 meter onder. Je kan niet zomaar in dat park springen, want de bomen zijn daar niet hoog. Je kan niet goed web swingen.
Nee.
Maar als je het met swing assist aandoet, hou je gewoon R2 ingedrukt en dan dan lukt het wel.
Gebeurt het gewoon.
Terwijl als je die swing assist uit, dan flik je gewoon bam. En dan heb ik dus ook full damage aan. Dan ben je gewoon dood.
Ja.
En dat is vet. Ja. Weet je, ik moet echt denken hoe... ik moet echt als Spider-Man navigeren. Dus dat is ontzettend leuk.
Ja,
ja toch gewoon... Gotti contender.
Gotti. Nou,
zeker.
Vet.
Ja,
ik ben best wel benieuwd wat ze nog met een derde deel... want dat komt er vast en een vierde en een vijfde.
Ja.
Ze houden natuurlijk nooit op met deze game. Ook qua setting, want weet je wel, New York is ook maar zo groot. Weet je wel? Wat,
het is dezelfde. Ja, waarschijnlijk... Nu eerst was het alleen Manhattan.
Ja.
Nu kwam Brooklyn erbij. Misschien volgende keer New Jersey erbij.
Ja, precies.
Ze zorgen ook dat er heel veel, een beetje à la Tears, dat er dingen... Het begint met een battle tegen Sandman. Dus
ja, precies.
Delen van Manhattan zitten onder het zand. Dat wordt ook steeds minder. Dat is heel knap gedaan. Zonder dat je dorp wordt steeds minder. Dat wordt opgeruimd, weet je wel. En wat wil ik nou zeggen? Oh ja, de voice actor van Venom heeft gezegd in een interview, die heeft laten vallen, dat maar 10%
dat
van zijn recorded lines in de game zitten.
Ja, bizar.
Dus er gaat... hoogstwaarschijnlijk een Venom DLC komen.
Ja,
en
ja.
Daar hoop ik ook heel erg op.
Oké, ja, vet. Ja.
Er zit nou, ja, ik zit te denken... Ik ga nu even iets spoilen.
Let op, spoilers voor Marvel's Spider-Man 2. Luister verder op 31 minuten.
Maar op een gegeven moment speel je dus als Venom.
Oh, wow.
Dus niet als Peter Parker met het zwarte pak, maar echt Venom.
Okay.
En toen viel mijn mond echt open.
Ja.
Het was zo gruwelijk vet. Want je bent heel bang namelijk als de echte Venom zich manifesteert. Denk je, holy shit, dit is mijn grootste vijand ooit.
Ja.
En dan ben je
hem. Ben je hem. Ja, en dat is natuurlijk inderdaad voor DLC wel een hele interessante. Ik bedoel, ze hebben die hele moveset en alles. Dat hebben ze al gebakken. Ik weet niet hoe, of dat
lekker,
een groot deel van de game is waarin je hem speelt.
Heel kort.
Ja,
dus ik denk dat ze het hebben bewaard. Want ik bedoel, ze hebben een hele game. Eigenlijk Miles Morales is een soort, zit tussen DLC en game in. Dus ik hoop gewoon een soort 2.5'je nog voordat ze aan dit.
Ja, precies. Ik denk dat ze dat, want volgens mij is Miles Morales ook een hartstikke groot succes geweest.
Ja.
Dus ik denk dat ze inderdaad zoiets best kunnen gaan herhalen. Ja.
Heerlijk.
Cool, spannend.
Bring het om.
Ja, nou ja, dat duurt nog wel een jaartje of twee, denk ik. Voordat maar nice. Ja.
Nice. Reet ons.
En blijf ons reten.
Blijf ons reten.
Reet ons.
Reet ons, please.
Zullen we even naar de socials?
Ja.
Ja.
Want, deze voorlezen?
Ja, we kregen een brief van Wandelaar en Grasmaaier Rob. Want, die moest even reageren. Hey Maarten en Kees. Haha, nee, ik ben geen kind van 11, maar een man van bijna 40. Ik was deze e-mail uit juni eigenlijk alweer helemaal vergeten. Maar ja, jullie zijn simpelweg topvermaak. Tijdens onder andere, daar zijn ze wandelen en grasmaaien. Nu 24 afleveringen verder, luister ik nog steeds met veel plezier. En dan is er nog een vraagje van Rob ook. Zijn jullie toevallig van plan Alan Wake te gaan spelen en te behandelen? Sorry, Alan Wake 2. Want wat is dat een waanzinnige game. Mijn gamevrienden spelen hem niet. En ik heb steeds de behoefte om hierover te horen of over te praten. Mijn niet-gamende vrouw wil ik dit niet aandoen. Dus mijn hoop ligt bij jullie. Groetjes Rob. Nou, dankjewel voor de brief, Rob.
Dankjewel, Rob.
Blijf vooral grasmaaien en wandelen. En Alan Wake 2, allebei niet, hè?
Allebei niet gespeeld.
Ik in elk geval niet. Jij
nee,
ook niet.
Nee.
Ik ben begonnen met 1.
Ja, en dat vond je niet zo tof.
Nee, nou ja, ik vond het ook wel weer oké. Okay, maar ik dacht van, moet ik dit nu 12 uur... Ik wil andere dingen doen.
Ah.
Het greep me niet genoeg om echt de hele game uit te spelen. Ik dacht, volgens mij heb ik het gezien. Ik heb 2-3 uurtjes gespeeld. Volgens mij begrijp ik wat deze game doet. En als ik 2 ga spelen, dan kijk ik gewoon even een recap. Volgens mij Sam Lake, de creative director van Remedy, van de studio, heeft een video gemaakt waarin hij de gebeurtenissen in Alan Wake 1 uitlegt. Ik dacht, oké, dan ga ik dat kijken voordat ik 2 ga spelen. Ik wil 2 wel graag spelen, want ik hoor de wildste
dingen.
Verhalen. Ja.
Ja,
en Remedy is sowieso een studio die ik wel hoog heb zitten. Dus het is gewoon een heel goed ontvangen game. Volgens mij inderdaad ook een game waar veel over te zeggen is. Wat ik heb niet heel veel over gelezen, omdat het ook wel het zijn van die games waar je echt in verrast wil worden met weirde shit die ze erin doen. Dus ik denk dat we dat zeker wel gaan doen. Maar dat gaat dit jaar niet meer gebeuren.
Nee, ik wil het ook absoluut doen. Ik wil heel graag 1 spelen. Ik heb een poging ondernomen. Toen kwam ik niet voorbij het openingsmenu.
Oh,
eigenlijk. Heb ik heel vaak. Dan wil ik iets en dan komt er weer iets anders. En dus ik heb het openingsmenu alleen gezien. Maar ik wil toch 1 heel graag spelen daarna deze. Want inderdaad, we hoorden zulke fantastische dingen over.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd. Ja.
Ja.
Kato.
Kato, weer Kato. Die ook Kato. De kaasmakende Kato.
Kaasmakende Kato.
Dit vind ik eigenlijk een vraag waar we een keer een aflevering aan moeten wijden.
Ja. Kunnen jullie me vertellen wat de beste games zijn als je wil beginnen met gamen? Groetjes Kato. Ja, daar kunnen we een hele aflevering
ja, aan. Ja, laten we dat gaan doen. Games voor beginners.
Games voor beginners, ja. Gaan we doen. Maar een tip, ja, het is zo'n inderdaad het is, over, ja, bij de vraag.
Het is moeilijk, want het is ook heel erg afhankelijk van wat je hebt. Kijk, als je geen geld hebt en alleen maar een smartphone hebt, dan is het antwoord heel anders dan als je elke gameconsole zou kunnen kopen. Dat speelt natuurlijk een hele grote rol bij games. Want het kan een dure hobby zijn. Hoeft niet per se, maar om te beginnen moet je in elk geval, ja, als je echt een console wil kopen of een PC, maar meestal begin je met een console, zou ik aanraden. Dan kost dat gewoon geld. En games zijn niet goedkoop. Helemaal nieuwe games, die kosten gewoon 60, 70 euro.
Maar het is wel, wat dat betreft, een hele goede tijd. Als je nu een PS4 koopt, dan heb je zoveel goede shit te spelen.
Zeker.
Voor best wel weinig geld.
Heel weinig.
Kan je echt op Marktplaats, kan je echt een goede game voor 10 euro.
Ja.
Online aanbiedingen. Want dat was anders dan bijvoorbeeld het in het PlayStation 2 of 3 tijdperk, als je dan een generatie terugging, dan liep je ook echt wel achter op de rest.
Zeker, ja.
Maar nu, als je nu Spider-Man 1 speelt op PS4, dan heb je echt een topgame.
Ja, zeker.
En die is al 5 jaar oud.
En hetzelfde voor Red Dead Redemption, maar dat zijn niet per se games die ik zou aanraden als je begint met gamen.
Nee, absoluut
dus
niet.
Dat is ook weer ingewikkeld. Ja. Is het de PlayStation 5? Of sorry, 4? Of misschien een Switch? Maar laten we hier uitgebreid op terugkomen. Ja.
En ik zou nog wel willen vragen aan Kato, wat heb je al liggen? Of
precies.
Ben je helemaal blanco?
Of heb je een familie of een huisgenoot die een bepaalde console heeft?
Precies.
Dus dat is een beetje, er zijn veel parameters die meespelen.
Stuur even je setup. Of je gebrek eraan.
Ja, precies, sorry.
Anna zegt.
Anna vraagt, als jullie zelf een game zouden mogen maken, wat zou het worden en hoe zou het eruit zien? Ook wel een hele aflevering waard, maar...
Zeker.
Volgens mij in de verloren aflevering 10,
ja,
toen had ik het erover, dat het lijkt mij heel vet om een game te maken waarbij je controller echt een instrument is. Hmm. Waardoor je dus met combinatie van knoppen bepaalde sounds kan maken. Ik weet niet precies hoe het eruit zou zien. Maar qua visual zou ik denken heel grafisch, heel weinig echt figuratief, heel erg soort van abstract. Zoiets lijkt me heel vet. Heel erg audiovisuele trip, waarbij de controller centraal staat als instrument, in plaats van als, weet je wel, een obstakel eigenlijk waarmee je de game moet besturen. Dat lijkt me vet. En vandaag, sorry, kom nog op iets. Hing ik in de wacht bij er was iets mis met mijn cv-ketel. Die ging namelijk niet uit. Dus ook al stond de thermostaat uit, bleef hij nog steeds blazen. Toen hebben ze dat gerepareerd. Toen bleek er nog een ander probleem te zijn. En dat kon Veenstra, het bedrijf, niet oplossen. Dus ik moest Vattenfall hebben. Nou ja, Vattenfall. Oh. Die vertelde mij, je moet wel Veenstra hebben. Nou ja, toen heb ik gelukkig... Nou, het is allemaal goed gekomen, maar goed. Tijdens dat bellen dacht ik, dit zou ook wel een interessant gameconcept kunnen zijn. Dat je dus een soort hulplijn moet bellen. En de hele tijd van die muziek, weet je wel, in de wacht wordt gezet. Ik weet niet, ik zag ineens een soort gameconcept vormen.
Okay.
Waarbij je dus een soort van choose your own adventure ook. Dat je gewoon antwoorden tikt. En dan in wacht wordt gezet. Maar dat er ook een soort fourth wall breaking dingen gebeuren.
Ja, ja.
Weet je wel, dat er
een
ineens...
beetje Stanley Parable.
Ja, precies.
Moet ik denken, ja.
Dus dat je dan in zo'n chat, bij zo'n chatbot zit. En dat zo'n plaatje ineens, weet ik veel, uit de window stapt of zo. En dat je die ineens kan besturen.
Ook heel eng. Ja, ook. Ja. Beetje hell Space Odyssey-achtig. Dat misschien de robotbank,
precies,
waar je nu mee belt. Help mij.
Ja.
Help mij. Dat,
En dat je dan ineens weer in een enorm soort liftmuziek-achtige situatie terechtkomt. Waar gewoon, weet je wel, zoiets lijkt me ook wel heel vet.
Ja, een totale trip kan dit worden, ja.
Ja. En jij, Maarten, heb je droomgames die je zou, als je eindeloos budget, eindeloos creatieve vrijheid en alle mensen die dat zouden kunnen uitvoeren?
Oh, zo weinig inspiratie heb ik. ik laat me altijd maar verrassen door wat anderen met het talent hiervoor kunnen maken. Nee, echt geen idee, want ik merk wel dat ik heel erg van een... bepaalde simpelheid hou, zoals in een Hades of zo. Mm-hmm. Vroeger dacht ik altijd, het moet helemaal open world en je moet alles kunnen doen, maar hoe meer je kan, hoe leger het ook eigenlijk kan zijn. Echt. Ja, ik hou heel erg van grappige games.
Oh, ja.
Als een game echt comedy kan zijn, maar dat hangt ook weer niet aan één genre vast. Nee, ik heb echt geen...
Oké, nou, dat hoeft ook niet, want er zijn toch te veel games al. Dus,
ja, nee.
Don't worry about it.
Ja, ja.
Nog even de vraag van Lientje.
Lientje, hebben jullie de nieuwe AC al gespeeld? Ik lig achter met luisteren. Foei.
Ja, foei. Nee, ook niet. De nieuwe Animal Crossing. Nou ja, dat zou ook kunnen.
Nou ja, had maar, ja. Misschien bedoelt ze die wel.
Oh ja, god. Nee, Assassin's Creed neem ik aan.
Assassin's Creed. Ja, ik loop heel erg achter. De laatste Assassin's Creed die ik heb gespeeld is Assassin's Creed Unity.
Oh ja, oh, dus. Die is trouwens gratis, wil ik nog even zeggen. Nu,
oh ja.
Tot 6 december op PC.
Nee, Syndicate is dat.
Oh, Syndicate, sorry.
Syndicate is
ja, die kwam daarna nog, hè?
Ja.
Dat is de laatste, zeg maar, old school.
Ja.
En die schijnt heel goed te zijn. Ik heb hem nooit gespeeld. Ja. Ik heb hem wel gekaapt al van de Ubisoft website.
Oh, heel goed, oh.
Dus ik ga hem misschien wel checken, maar nee, die nieuwe, ja,
Mirage.
Ook, Mirage, nee. Precies. Ook niet super waanzinnig ontvangen, alhoewel sommige mensen ook wel weer enthousiast over zijn.
Ja, de setup vond ik heel erg veelbelovend. Gewoon weer back to Assassin's Creed 1.
Precies, ja.
Maar nee, niet gespeeld nog.
Nee. Oké, nou dat was het even voor de brieven. Blijf vooral brieven sturen.
Oh, die hebben we al gehad.
Nee, die komt straks in de Ragequit.
Oké, heel goed.
Ja, want we hebben nog wel brieven gekregen over Ragequitten, maar dat doen we. Of we hebben eigenlijk één brief gekregen
over
Ragequit. Maar we hadden een beetje laat op de socials gezet. Dus dat nemen we jullie niet kwalijk.
Ja, want we willen het even hebben hoe vrolijk wij ook zijn over Ragequitten.
Yes. Ja, wat is ragequitting, Maarten Heijmans?
Ragequitten is dat je emoties, de emotie van woede en frustratie, het zodanig overneemt dat je besluit om te stoppen met spelen.
Ja.
Hetgene wat je zo woedend maakt en dat dan ook vaak op een nogal agressieve wijze doet. Dus je gaat gooien met dingen of je drukt de knop heel hard uit en je gaat schelden. En sommige mensen hebben daar veel meer last van dan andere mensen. Wij hebben daar allebei niet zo'n last van, volgens mij.
Nee, we houden het volgens mij allebei redelijk onder controle.
Ja.
Maar soms. Ja. Jij, want we hadden het even hierover op de WhatsApp. En toen zei je, wat zei je nou?
Ik heb mezelf ooit geslagen met een controller. Ik heb mezelf een keer tot huilens toe met een controller geslagen.
Oh, maar jezelf geslagen?
Mezelf. Ja,
uit
totale woede en frustratie. Totale woede naar mezelf natuurlijk eigenlijk. Omdat ik mezelf minder waardig vond.
Ja,
waarom kan je dit nu niet? Maar alle haat projecteerde zich op Ryu. Ryu uit Street Fighter.
Ah.
Super Street Fighter 2. Dit is dus lang geleden. Dit is echt, we gaan nu wel 28
Zeker
jaar.
Zeker twee weken.
Twee weken terug.
Sorry.
Dit is 28 jaar geleden. In een
echt kleine Maarten.
In een tv-kamer in de Zuidoost-Beemster waar ik...
tv-kamer?
Wij hadden een tv-kamer. Ja.
Een kamer speciaal waar de televisie in het huis? Of stond
Nee, op de kamer van mijn ouders stond ook televisie, maar we hadden een tv-kamer.
Met een bank?
Ja, met een bank. Daar zaten we dan televisie te kijken en daar stonden. Het was een klein kamertje en daar stond dan de wanden, dat waren kasten waar alle videobanden in stonden.
Wauw.
En dus we hadden het niet in de woonkamer was los daarvan.
Oké. Interessant.
Een soort entertainment hub.
Ja, een beetje een man cave, maar dan voor het hele gezin.
Voor het hele gezin.
Okay.
Ja, want het was een soort extra kamertje. En het was heel klein en er zat een soort gat in de muur daar achter de bank en daar was het aanrecht van de keuken.
Ah.
Dus als je aan het koken was, kon je tv kijken. Dat was heel handig.
Wow.
En dan daarvoor zat ik bijvoorbeeld te gamen. Maar dat mocht dat. Als mijn ouders gingen koken, die wilden dan niet naar
Street Fighter
Hadouken kijken. En
jou.
Die mezelf slaan met de controller.
Ja.
Nee, het was... ik was volgens mij toen al best wel een sadomasochist qua gamen. Want ik speelde Super Street Fighter 2 op allerhardst. 6 sterren.
Mm-hmm.
8 sterren was het allermoeilijkst. En mijn eindbaas was Ryu. En nou ja, ik kreeg hem gewoon niet kapot. Het was zo taai en ik werd woedender en woedender. En op een gegeven moment gaf ik uiting aan mijn woede door een beetje voorzichtig mijn controller, mijn Sega Mega Drive controller, die dus aan een snoer zat, draaide ik zo rond.
Oh ja.
Als een propellertje.
Oké, om soort van die energie, die kwaaie energie, soort weg te...
Exact. Oh, dit is heel jammer, want nu net, dit is een leuk verhaal voor en nu stopt hij ermee.
Oké.
Maar goed.
Net dus als alcohol.
Ik zwaaide hem zo rond, want ik voelde ook, ik kan niet iets heel heb. Ik kan niet met iets gooien. Dus het was eigenlijk best wel een goede oplossing.
Ja.
En in dat zwaaien zwiepte die toen heel hard tegen mijn knie.
Okay.
En toen poem. En toen begon ik in één keer te huilen. Want het was heel hard. En ook te schreeuwen. En toen zei ik denk ik het K-woord.
Oh ja.
Met Ryu erachter.
Oh ja.
Anger Ryu. Ja. En heel hard huilen. En toen dacht ik ook, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben...
Ja, nou ja.
Dat is mijn ergste rage quit ooit. En ook mijn enige echte rage quit, denk ik.
Ja, ik heb... Ja, vroeger kan ik me niet meer herinneren dat ik zulke soort van heftige reacties heb gehad op games. Die heb ik vast wel gehad, maar ik heb wel de eerste Dark Souls. Het is wel een game die natuurlijk vrij voor de hand ligt als je ervoor rage quitten hebt. Maar ik weet niet of je Sense Fortress nog weet. Sense Fortress is een...
Ja.
Het is eigenlijk de meest beetje comedy-achtige area, als ik er nu over nadenk, van de hele game. Want het begint al, je loopt binnen. Er zijn twee dudes die volgens mij met arrows ook... Of er is ook een... Ja, precies.
Eerst heb je... Ja, het is nadat je die bells hebt geunlocked.
Ja.
En dan...
Precies, ja. Dus je hebt eigenlijk het eerste deel van de game gehad. En dan ga je voor het eerst een beetje buiten de soort van... Wat je weet dat je moest doen. Maar goed, ik weet nog heel goed dat het begint ook met een pressure plate. Dat er een pijl op je afvliegt. Weet je wel, helemaal in het begin van Sense Fortress. Ja. Je hebt van die zwiepende zwaarden. Een zwiepende bijlen. En een heel smal... Het heeft een soort platforming elementen die totaal niet bij de game passen. Want je springen is niet aangenaam. Maar goed, dat was zo erg dat ik een van mijn zeg maar fysieke reacties die ik doe, ik heb altijd, je hebt een controller vast en die ga ik dan zo crunchen.
Oh, die knijp je.
Ja, die knijp en dan zo zeg maar, dat ik echt, en dan net niet, ik bedoel, zo'n controller die breek je ook niet zomaar in tweeën. Maar ik heb wel heel wat soort van gekraak, ik ben gekraak uit die controller zo gekomen. Zo'n Xbox 360 controller, die kraakte dan echt zo in mijn handen. En toen heb ik de game ook echt zeker een half jaar gewoon weggelegd. En daarna weer opgepakt. En toen werd het alleen nog maar moeilijker. Maar toen was ik er wel overheen of zo. Maar ik moest gewoon... Ik heb echt een half jaar kon ik het gewoon niet meer doen. En het was Sense Fortress. Sense Fortress staat helemaal niet bekend als het moeilijkste.
Nee, maar wel als een difficulty spike.
Ja,
het
is wel even... Ja,
maar, met al die boulders. En ja, het precies. Het is wel een bitch, hoor.
Ja, het is een... wat ik zei, het heeft een soort comedy effect, waardoor je ook... Ja, je komt jezelf gewoon heel erg tegen. Dat is sowieso in dat soort
games. Je hebt ook lang geen... volgens mij is er helemaal aan het begin van Sense Fortress is een bonfire en aan het eind.
Ja,
en
precies.
Je moet het gewoon helemaal fixen.
Dat speelt heel erg mee. Je hebt daar buiten Sense Fortress is een soort van hub waar verschillende areas soort van bij elkaar komen.
Dan ga je naar in Orlando.
Ja, precies. Wat ik nog wel aan vroeger trouwens moest denken, Mario Kart natuurlijk veel gedacht. Wat ik dan ook vaak deed, ook zo heel petty, heel triest eigenlijk, dat ik dan wist dat ik niet meer kon winnen en dat ik dan heel erg ging saboteren. Dus dat ik gewoon de andere kant op ging rijden.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Gewoon van, oh, het doet toch niet meer toe.
Ja.
Weet je?
Ja.
Oh, whatever.
Ja.
Terwijl het nog misschien spannend was.
Ja, je had het. Ja, je
had
doorzet,
nog kunnen winnen. Maar dan ging ik, dat is toch mijn persoonlijkheid dat ik dan denk, oh, nou oké, dan ga ik gewoon niet meer spelen. Dan ga ik gewoon andere kant op rijden.
Ja, dat herken ik wel, ja.
Heel flauw, heel irritant ook.
Ja.
Ja. Ja, je hebt ook games die door hun mechanics, of dat ze op een gegeven moment gewoon te moeilijk worden, dat ik gewoon heb gedacht, ik stop nu. Soms ook bij de laatste baas. Bijvoorbeeld de eerste Ni No Kuni, dat is ook een JRPG. En Dragon Quest XI, andere JRPG. Allebei in de allerlaatste fase van de game weggelegd. Omdat ik gewoon dacht, ik ga het niet halen. Mijn party wordt gewoon meteen gewiped. Ik moet nu waarschijnlijk 3-4 uur gaan grinden. En om één cutscene te zien, weet je wel?
Ja.
Dat is ook een soort rage quit. Alleen dat is niet zo met die knallende woede, maar dat is meer een soort gevoel bekruipt je langzaam van... Oh my god, ik heb nu 40, 50, 60 uur deze game gespeeld. En die allerlaatste baas, dat gaat me gewoon niet lukken.
Ja.
Weet je wel? Ik moet hem wegleggen.
Ja, dat is dan meer een soort controlled self-care quit.
Gelaten, ja.
Ja, gelaten. Dat heb ik ook vaak met heftige Dark Souls, Soulsborne bazen. Dat als ik dan... Met een klein stukje, dat je nog één stukje moet, maar dat je net te inhalig wordt, te getig wordt. En dan word ik verslagen, dan ik implodeer helemaal.
Oh ja.
Dus en dan sta ik met ik gooi mijn controller naast me neer. Heel rustig, die leg ik naast me neer. En dan ga ik meteen even lopen.
Oh ja.
En dan ben ik gewoon leeg.
Ja.
totaal geïmplodeerd. Dus ik zit helemaal dood. En dan even gewoon totaal resetten, zen resetten van het geheel gelaten over me heen laten komen.
Ja, precies.
En voelen wat het met me doet.
Even doorstaan.
Ja,
het gevoel doorstaan precies. Van het falen.
Gewoon echt even ontspannen een beetje als de tandarts pijn doet. Ja. Helemaal ontspannen. Laat het maar gebeuren.
Even je inderdaad je ziel een soort van helemaal lostrekken. En ook even... het is ook een soort gevoel van schaamte dat je denkt... Ik heb dit zo serieus... Zeg maar 5 minuten geleden vond ik dit... Zat ik er zo in en nam ik dit zo serieus, weet je wel? Dat je jezelf ineens even van afstandje bekijkt dat je denkt... Oké, misschien, weet je... Dat is een soort van bijna een visuele cirkel waar je in terecht komt. Dat je denkt, oh, het betekent heel veel, maar ook weer helemaal niet, weet je wel. En je wilt het ook weer niet helemaal bagatelliseren, want je bent er ook gewoon uren mee bezig.
Ja, het doet je echt
wat. Ja, dus je rationele brein en een soort van je lizard brain, die zijn compleet in conflict in dat soort momenten. Dat je denkt, waar ben ik in godesnaam mee bezig? Terwijl je ook denkt, ja, dit is belangrijk voor me, weet je wel? Dus,
ja, ik merk nu, ik doe nu wel alsof ik een soort zen-monnik ben bij als ik faal. Maar ik kan soms ook wel de discussie aan willen gaan met het spel als ik het gevoel heb dat er iets niet klopt aan mijn dood. Dus dan kan ik echt zo heel flauw tegen het scherm schreeuwen van... Waar de fuck slaat dit nou weer op?
Wat? Ik druk de A.
Ik dodgde toch. Ik dodgde toch.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Of ja. Dat je echt in het wat die hele specifieke gedachtenkronkels gaat van... Hoe verwacht je nou dat ik in mijn inventory ga als dit en dit?
Precies, ja.
Dat je het echt iemand kwalijk neemt, alsof jou iets... Maar dat is interessant. Je projecteert meteen van alles op dat spel, op dat systeem, op dat programma, alsof het jou persoonlijk wil pakken.
Ja.
En dat is een goede les om te leren. Dat is niet zo.
Nee, precies.
De wereld is er niet op uit om jou te pakken.
Nee.
Maar dat verhaal maak je er meteen van, want dat is comfortabel.
Ja.
Want dan is het niet jouw schuld.
Precies.
Dus het is jouw schuld. Het is gewoon jouw...
Onvermogen.
Het is de gebeurtenis.
Ja, en, precies. Ja.
En het projecteren van dat je meteen een wij-zij goed-slecht verhaal van maakt. Dat is eigenlijk een heel mooi leermomentje gewoon.
Ja.
Om met jezelf om te gaan.
Ja.
Ja. Ja. Maar ja, zeg maar mensen die een toetsenbord kapot slaan en zo. Dat vind ik toch wel
ik denk dat daar barbaars. Ook dan andere problemen aan ten grondslag liggen. Sowieso dat soort gedrag, een agressief gedrag en... Maar ook verslavingsgevoeligheid en al dat soort dingen. Waar games soms agressiviteit en weet je, verslavingsgevoeligheid. Dat, waar games vaak van worden... Weet je wel, dat ze zeggen mensen worden verslaafd, raken eraan verslaafd. Mensen worden er agressief van. Maar uiteindelijk is er natuurlijk vaak een heel ander probleem wat bij die mensen speelt. Waar games een soort van uitlaatklep voor worden.
Ja, grote pijn die verdoofd moet worden.
Ja, iets. Er zit in elk geval iets. En daar kan die game verder ook niet zoveel aan doen. Weet je wel?
Nee,
wat je zegt, de game probeert jou niet zo te laten voelen. Dat is gewoon een serie systemen en dingen die je moet doorstaan voor je plezier. Of doorstaan, maar die je meemaakt en opzoekt. Weet je, zelf. En die game, die is niet ontworpen om jou agressief te maken. Of...
Er zijn natuurlijk wel systemen in games die zijn gemaakt om jou hooked te bepaalde dingen met microtransactions.
Zeker.
En alleen al
als je het over gokachtige systemen hebt. Ja.
Maar
ja.
Bijvoorbeeld ook het idee, dat hebben ze bijvoorbeeld in Red Dead Redemption 2 toegepast. Van wij willen dat welke kant je ook opgaat, elke 30 seconden moet er iets zijn.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een bepaalde manier van je hook te maken. Maar dat heeft natuurlijk ook met dramaturgie te maken.
Dat is het meer, zo zie ik dat meer. Je kan het hangt maar net... dat soort systemen hangt het maar net af van wat je eraan vasthangt of zo, weet je wel?
Ja.
Als dat elke 30 seconden erop neerkomt dat je elke 30 seconden een kans hebt om geld uit te geven of meegesleept wordt om op een soort van destructieve manier met de game interactie aan te gaan... is natuurlijk iets anders dan wanneer er een groep op holgeslagen geiten langs komt rennen. Waardoor je iets hebt om naar te kijken in die 30 seconden, weet je wel.
True.
Maar nee, dat is een dunne lijn. Die soms in games. Ja, dit is een goed voorbeeld. Dit soort van prikkelingen, voortdurend prikkelen. Dat is iets wat games wel altijd doen.
En dat kan dan agressie opleveren. Maar ja. wat ik ook altijd wel vervelend vind om naar te kijken. Of als je met iemand speelt die ineens agressief wordt. Denk ik ook van, wow, dat vind ik echt een huge red flag. Weet je wel? In plaats van dat je er de slap lach om krijgt. Of dat het slapstick wordt.
Ja, precies.
Dus je ziet ook wel snel wie jouw stamgenoten zijn.
Precies,
in het gamen. Ja. Die zin.
Zullen we nog heel even naar die ene brief?
Ja.
Lees jij maar lekker voor.
Hoi mannen. Per e-mail een reactie op de rage quit vraag. Eigenlijk is mijn antwoord meer gericht op hoe het proces tot een rage quit verloopt bij mij. Het gaat meestal ongeveer zo. Ik ga dood. Ik ga dood. Nou ben ik alweer dood. Spring dan of pak het dan en alle variaties daarop. Ga dan dood! Rage quit. Dit alles aangevuld met een zeer rijk scheldwoordenvocabulaire. Tomb Raider, vooral de eerste games, zorgde altijd voor veel van dit soort situaties. Mijn vriend moet altijd lachen als hij mij hoort vanuit mijn gamekamer. Ik hoor weer een bak ellende uit die kamer komen. Hij gamet zelf niet, maar laat mij lekker mijn gang gaan. Ook dat is echte liefde. Ik kijk uit naar weer een nieuwe aflevering. Het is echt heel erg leuk om naar jullie te luisteren. Alsof ik twee gamevrienden erbij heb. Aline.
Nou,
wij zijn graag jouw gamevrienden, Aline.
Al jullie gamevrienden.
Ja.
Vrienden.
Wij zijn je gamevrienden van all time.
Buddies.
Ja, Tomb Raider. Tomb Raider, ik snap ook wel Tomb Raider, want dat was zo specifiek qua controls. En dat je er helemaal gek van kan worden.
Ja.
Rage, wat kunnen we er nog meer over zeggen?
Volgens mij zijn we er.
Zijn we er wel. We zijn toch best wel zen wat dat betreft.
Zeker, ja.
Ja, nieuws.
Ja, nieuws. Nou ja, we hebben niet echt. Er was niet echt veel nieuws deze week. Maar er waren een paar dingetjes die ik nog eventjes wou noemen van vorige week. Want vorige week hadden we een beetje weinig tijd. Dus het nieuws was even chap-chap, snel-snel. Mm-hmm. De headlines. Maar we konden er niet echt op ingaan. Ik wou nog even zeggen dat ik die Half-Life documentaire heb gekeken. Tof documentaire, niet heel erg van holy moly, dit moet je zien, maar mooi gemaakt. Toch altijd wel tof om die mannen, het zijn bijna alleen maar mannen. Eén vrouw die alle textures heeft gemaakt. Alle textures in de game zijn door één vrouw gemaakt. Verder dus een hele hoop mannen die, nu oudere nerds, die praten over die tijd. Mm-hmm. Toch ook wel interessant hoe ze dan, hoe scrappy het allemaal was. En dat ze maar wat deden. En heel klein team en te weinig geld. En toch ineens op een soort van goud stuiten. En daarmee toch de gamewereld drastisch hebben veranderd door die game te maken. Half-Life 1 heeft een waanzinnige effect gehad, invloed gehad op games die daarna kwamen. Dus toch een aanrader. Staat gewoon op YouTube. Ik wou het nog even hebben over The Last of Us 2 Remake. Want ik heb daar toch een beetje problemen. Nou ja, problemen. Ik denk toch van, waarom nu al? Volgens mij is de game, 3 jaar oud?
Ja, 3 jaar oud.
Ik begrijp het gewoon niet helemaal. Maar misschien ben ik gewoon stom en moet ik er niet over zeuren. Maar ik denk een beetje van, kom op, wat is dit nou weer voor? Weet je, het voelt gewoon echt een beetje als geldklopperij. Gaan we nu echt elke 3 jaar deze games uitbrengen, allebei? Want over 3 jaar is dan The Last of Us 1 weer aan de beurt. En dan over 6 jaar komt The Last of Us 2, als de PlayStation 6 weer uitkomt, ook weer geremaked uit. En zo blijven we dit doen. En gaan we dit doen met Spider-Man ook? Gaan we dit met elke first-party game doen van Sony? Behalve Bloodborne, want die is nog steeds gelokt op de PlayStation 4.
Ja,
dus ik denk van die creativiteit die mensen hierin stoppen en al die waanzinnige kennis. Maak iets nieuws. Maak iets fris. Ik denk ook Naughty Dog, maak iets anders. Maak een andere game. Want ik weet niet. Ik heb The Last of Us 2 niet gespeeld. Maar dat ga ik nog zeker wel doen als ik...
De remake.
Ja, ik ben zo blij dat er een remake komt.
Ja, lekker. Dus, dan speel jij hem lekker in 60 fps met al die dingen.
Ja, nee, ik wou nog even klein rantje. Ja,
ik begrijp het eigenlijk wel. Om de volgende reden. Kijk, The Last of Us heeft nu heel veel commercieel succes door die serie. Door die HBO-serie.
Ja.
En de platform van Sony is nu de 5. Dus ik snap heel goed dat, zeg maar, wij als gamers zouden dan The Last of Us uit 2014 voor de PS4 pakken. En de oude versie van de PS4. Maar je wil gewoon, je merk is nu gewoon de 5. Dat zijn de doosjes die mensen in de winkel zien liggen.
Ja.
Dus ik snap wel dat je dan de remake van... Ik snap ook wel het gevoel van, moet dat nou? En er gaan resources heen. Maar ik heb gelezen dat sowieso het team wat ze op deel 2 remake hebben gezet, is een soort team van stagiairs en nieuwkomers.
Mm-hmm.
Dus die ze dan een soort klusje geven van, ja, doe dit. En zij zijn gewoon verder met deel 3. Dus ik denk dat het qua resources niet zoveel uitmaakt. En het is gewoon, ja, voor de leek handig dat ze gewoon in een PS5 doosje dat zien liggen.
Ja.
Het is ook gewoon lekker om op je 5 de flagship title toch niet de PS4 versie te spelen. Maar dat je weet qua resolutie, 4K, 60 fps, alles zit erop. En ik denk ook, ja, als je het niet wil, koop je het niet.
Ja, maar dat vind ik een beetje
je eigen keus.
Ja, maar dan stevent het dus af uiteindelijk op een game-industrie die puur en alleen leunt op oude games opnieuw uitbrengen. Nee, want daar gaat het wel, want dat gaan ze nu straks met de PlayStation 6 dan met Spider-Man 2 ook doen. Met elke titel, als je zegt van je wil je grootste titels altijd voor het nieuwste platform hebben, in de hoogste resolutie, in de hoogste framerate mogelijk, ja, dan ben je straks dus voortdurend alleen maar games aan het remaken.
Maar zolang ze Last of Us Part 3 maken en dit gebeurt dan, of en zolang ze Spider-Man 3 maken, als het gewoon NN is,
ja, ja,
dan is het toch niet zoveel.
Ja, maar ja, fair enough. Maar ik denk dat deze groep stagiairs misschien een hele vette, weet ik veel. Wat voor toffe games heeft Sony gemaakt de laatste 5 jaar, weet je wel? Het is heel erg, ja, eigenlijk misschien Ghost of Tsushima, weet je wel? Dat was een soort van vernieuwd.
De Last of Us, Spider-Man, toch?
Ja, maar dat is toch
3 Spider-Man delen.
Ja, maar dat is toch allemaal
Horizon 1 en 2?
Ja, precies. Allemaal sequels of... Ja. DLC van die sequels, spin-offs. Ik weet niet. Ik vind ik mis gewoon het avontuurlijke eigenlijk een beetje in de line-up van Sony.
Maar ik heb ook wel respect voor zeg maar, je moet als bedrijf toch ook wel af en toe safe bets maken om gewoon om je in te garanderen dat je in leven blijft. Want het is zo'n moeilijke business. Je maakt één flop. Kijk, als zij gewoon weten, met deze minimale effort van zo'n remake, kunnen we 40, ik noem echt maar wat, hè, kunnen we 30 miljoen binnenharken.
Ja.
Dat is wel gewoon wel gezond business doen. Omdat je met die 30 miljoen wel weer garandeert dat je weer iets nieuws kan maken.
Ja,
of zo.
Weer nog meer remakes.
Nog meer.
Voor vele jaren. Maar het is wel waar het op
afstevend. En je nieuwe shit. En je deel 3.
Ja.
Of een nieuwe... Ik weet zeker dat... Of dat denk ik. Dat Naughty Dog... Want ik bedoel, Last of Us was ook ooit een nieuwe IP. Weet je, 10 jaar geleden. En ze zijn vast wel met iets nieuws bezig, hoop ik dan.
Ja.
Insomniac is in ieder geval bezig met een nieuwe Wolverine game.
Ja.
Ja, is natuurlijk ook een... Het is een nieuwe IP in de game.
Mm-hmm. Ja,
maar ik snap wel je frustratie, hoor. Maar ik denk, zolang het en is en het garandeert dat zo'n studio kan blijven bestaan, want we zien heel veel studio's omvallen die risico's nemen. En het blijft je keuze, weet je wel. Dat denk ik, daar geloof ik wel heilig
in. Ja, het is in elk geval voor mij geen reden om een PlayStation... Ik heb nog steeds eigenlijk geen reden om een PlayStation 5 te kopen.
Mm-hmm.
En dat is met Xbox en PC echt anders, weet je wel. Exclusive daar, gek genoeg, vind ik toch interessanter. Toen we vorige week hadden over de Game of the Years, weet je wel, Psychonauts, Pentiment, Starfield is dit jaar absoluut geen Game of the Year, maar voor sommige mensen wel. Ja, ik weet niet, gek genoeg realiseerde ik me ineens van de laatste 5 jaar eigenlijk superveel exclusives uit Xbox gekomen die wat vernieuwender zijn en spannender. En misschien kan Microsoft ook meer risico nemen omdat ze meer geld hebben, maar I don't know.
De exclusives van PlayStation lijken in die zin. Ik bedoel, een Last of Us, God of War, Horizon. Wat is die andere shit nou?
Spider-Man.
Ghost of Tsushima. Het is inderdaad...
Het voelt een beetje uit dezelfde mal.
Allemaal dezelfde soort stijl. Zelfde soort realisme. Zelfde soort...
En het neemt zichzelf allemaal een beetje serieus. Ik vind het heel westers ook, niet heel Japans aanvoelen. Terwijl Sony natuurlijk een hartstikke Japans studio is.
Ja,
zou moeten zijn, wat mij betreft. Ik weet niet, ik mis Een soort van frisse, spannende ideeën. En dan denk ik hierbij weer van, oké, dus dit is waar ze op inzetten. Weet
dit
je wel?
Is echt waar ze op inzetten. Ja. En de dagen inderdaad van dat de exclusives Shadow of the Colossus waren en zo. Dit Precies. is echt een ander tijdperk.
Ja, ja.
Dat is helemaal waar.
Ja. Ja. Goed, dus daar wou ik nog even over hebben.
Ja, een goed cadeau voor gamers, wil je dat?
Oh ja, oh sorry. Ja, omdat de feestdagen voor de deur staan. Ja, ik heb een heel goed boek gelezen. Over lange tijd gelezen, voor het slapen gaan, een hoofdstukje.
Ja.
Video Game of the Year. Volgens mij heb ik het nog niet genoemd, maar van Jordan Miner. Mm-hmm. Het is een boek wat alle videogames vanaf 1978, niet alle games, per jaar één game die de meeste invloed of sowieso de beste game van het jaar was, gewoon unaniem. Maar het is niet per, dus het heet Video Game of the Year, maar het gaat eigenlijk over de belangrijkste game van het jaar of de game waar hij het meest over te zeggen had. Heel interessant, ook gewoon als een soort van geschiedenisding, gewoon om te lezen over de eerste Dragon Quest en Arkanoid en Pong en Pac-Man en GoldenEye en noem het maar op. Weet je wel, de hele, weet ik veel. Ik noem maar wat games, maar Video Game of the Year van Jordan Miner is een goed cadeau. Dan tot slot van dit soort van nieuwsblok, wou ik nog even de games die in december uitkomen bespreken. Ja.
Gekke maand om een game uit te brengen, toch?
Ja, best wel. Ja. Ja, normaal gesproken, dit jaar was raar, want normaal gesproken is november eigenlijk altijd een grote maand.
Ja.
Dat was nu eigenlijk niet echt zo, terwijl september wel weer heel veel hele grote titels had. Dus het is allemaal een beetje, het is nog steeds, we hebben eigenlijk nog steeds te maken met de naweeën van corona. Hmm. Studio's zijn nog steeds aan het ploeteren. Games worden veel uitgesteld, worden toch vaak in niet topstaat uitgebracht. Het blijft nog steeds als een schaduw een beetje over de gamesindustrie hangen. Ook omdat games gewoon zo ongelooflijk veel tijd kosten om te maken. Toch best een lijstje.
Ja, Avatar Frontiers of Pandora. Dat is totaal langs mij heen gegaan. Ik ben ook niet zo Avatar-minded, moet
nee,
ik zeggen.
Het is een Ubisoft-game. Het is eigenlijk een beetje Far Cry in de Avatar-wereld. Gemaakt door de mensen van The Division.
Oh, okay.
Het ziet er eigenlijk best wel vet uit. Ik ben best wel benieuwd naar. Ik hou wel van dat soort open world. Ja, van die, nou ja, pick-up en play van die missies. En ja, dit is meer een fantasy setting. En Far Cry is altijd heel erg natuurlijk realistisch. Ik vind het er goed uitzien.
En ben je een Avatar-poppetje? Een blauwe? Hoe heet die? Een Navi?
Navi, ja. Dat ben
ik vond je laatste film, dus.
Ja, die heb ik niet gezien.
Ja, best stom.
Stom, ja.
Terwijl ik hem echt, ik zag hem, ik had hem niet beter kunnen zien. In IMAX, in 3D, in 48 frames per seconde.
Wow.
Gewoon alles. Maar die 48 frames, dat is gewoon niet fijn bij een film.
Nee, het wordt een soort motion smoothing.
Het
soort,
wordt te soap en het was grafisch te gek. Maar ik zit toch niet naar een film te kijken voor een technische showcase. Ik zit toch om geroerd te worden door een verhaal.
En dat lukte niet.
Nee, het is toch een beetje stom.
Ja,
vond ik.
Het is het ook. Ja, nee, deze game zal ik ook niet spelen. Of als ik hem ga spelen voor het verhaal. Maar gewoon omdat het een, ja, gewoon zo open wereld McDonald's.
Ja,
weet je wel? Nee, dat is het een beetje.
Disney Dreamlight Valley, wat is dat?
Ja, die is al een tijd uit in een soort van open access. Maar nu is de 1.0, een soort nieuwe versie met grote DLC. Ja, dit is eigenlijk Animal Crossing, maar dan met Disney-characters. Mm. En het schijnt voor liefhebbers echt superleuk te zijn. Ook misschien voor wat jongere generatie. Een goede Animal Crossing-like met Disney-characters.
Leuk. Dragon Quest Monsters, The Dark Prince.
Ja, een nieuwe Dragon Quest game. Geen mainline Dragon Quest 12, maar een soort spin-off die wel, volgens mij de meeste delen hiervan zijn altijd in Japan alleen uitgekomen, maar deze komt dus ook in het Westen uit. Het is een beetje Pokémon meets Dragon Quest. En de monster designs van Akira Toriyama zijn altijd te gek.
Ja,
dus dat het daarop leunt. Schijnen toffe games te zijn voor liefhebbers van Dragon Quest.
Vet. Deze ben ik zelf enthousiast over. Batman, de Arkham Trilogy op de Switch. Mocht je nou alleen een Switch hebben en je hebt de Batman Trilogy nooit gespeeld, is dit echt. En je houdt van Action Adventure of van Batman, een hele dikke aanrader. Als het een goede conversie is. Terwijl ik hoop wel dat het een goede conversie is.
Ja.
Maar wat een top trilogie is dat.
Ik heb hem voor volgens mij €8 of zo voor de PC gekocht. Een paar weken geleden. Want ik heb.
Had je hem nou
de eerste? Nee, nou, ik heb de derde. X aantal uur gespeeld, niet superveel. Maar ik wil graag de eerste spelen, want die schijnt Arkham Asylum.
En ze bouwen ook heel mooi op elkaar.
Ja, precies.
3 is ook echt heel vet als je 1 en 2 hebt gespeeld.
Precies, ja. SteamWorld Build. Ja, er zijn mensen die zweren bij de SteamWorld games. Er zijn eigenlijk 2D platformers, maar ze hebben allerlei spin-offs. En dit is dan een soort van strategie building game. Schijnt heel tof te zijn. Goede verhalen over gehoord, maar ik denk niet dat ik het ga spelen.
Nee, ik heb er ooit eentje gespeeld. Trok me niet zo.
Nee.
Pokémon Scarlet and Violet, The Hidden Treasure of Area Zero.
Ja, een uitbreiding voor de nieuwe Pokémon.
Oké. Ja. Ik ben totaal niet Pokémon. Nee. Jij wel een beetje.
Een klein beetje. Maar die nieuwe, niet echt. Resident Evil 4 komt naar iOS, de remake.
Ja, duurste iPhone game ooit, hoorde ik.
Oh ja?
Ja, hij is echt €50. Gewoon,
jeetje.
Voor een iPhone game. Maar het is gewoon... Die nieuwste iPhones zijn zo krachtig qua processor. Het is volgens mij gewoon best wel de PlayStation 4, 5 versie.
Precies, ja.
Op je iPhone.
Op je iPhone, ja precies. Daarom zet ik hem ook tussen dat ik dacht, oh ja. Ja, okay,
maar een cream toch, om dat met een touchscreen te spelen. Ik
moet er niet aan denken.
Ook met kots nog liever in mijn reet.
Precies, ja ik ook.
Nu doe ik dat al best graag.
Maar... Ik kots ook graag in jouw reet. Ja. Maar,
dat gaan we hierna ook doen.
Ja, zeker. Nee, als de camera's uitstaan. Dan, ja. Nee, maar...
Moeten we misschien aan een goede teaser voor
goede TikTok materiaal. nee, goed. Dit is wel een soort van nieuw, een beetje een mijlpaal vond ik het. Dat zo'n game naar mobieltjes komt.
Dat is waar.
Outer Wilds Archaeologist Edition komt naar de Switch. Dus Outer Wilds en de DLC komt naar de Switch.
Jouw grote favoriet, toch?
Ja, geweldige game. Ja. Mijn favoriet van 2020, volgens mij. Mm-hmm. En Baldur's Gate 3 komt naar de Xbox. Dat is de vraag. Dat hebben ze gezegd. Het is nog steeds niet aangekondigd, maar ik neem aan dat wel gaat gebeuren. Dus,
ja, natuurlijk doe je dat.
Ja. Ja, ze hebben dus een soort van trucs moeten uithalen. Omdat ze... Ja, het ding was, ze kregen de
S-versie.
Splatscram. De splitscreen.
De splatscram.
De splitscreen kregen ze niet aan de praat op de Series S. De zwakkere console van de twee. Microsoft heeft een soort beleid van... Er mag nooit verschil zijn tussen de versies op de Series S en de Series X. Nu hebben ze dus voor Baldur's Gate een uitzondering gemaakt waarschijnlijk. Waarbij dus de splitscreen... nog niet beschikbaar is op launch.
Maar
voor de Series S.
Na een tijdje weer wel.
Waarschijnlijk
ze hebben
wel
gewoon wat meer tijd nodig.
Dat denk ik, ja. Dus Larian is nu hard aan het werk voor de Xbox versie.
Ach, we'll see.
Ja, we'll see. En whatever ook.
Ja,
boeien. Wie kan het schelen?
Ja.
Oké.
We waren er. We zijn er.
We waren er.
We waren er.
We waren er.
Wij gaan nu in onze reet kotsen.
Jullie waren er ook allemaal. Blijf ons reten, over reet gesproken.
Zeker.
Schrijf reviews, want het klinkt heel irritant en flauw en we herhalen het de hele tijd. Maar we moeten het blijven zeggen, want het helpt ons echt heel erg. We doen het allemaal met z'n tweetjes, letterlijk met z'n tweetjes. Er zitten geen corporaties boven ons, van mensen die ons iets in de oor fluisteren. We fluisteren alleen elkaar en jullie dingen in het oortje.
In het oortje.
En dat blijven we graag doen. En het helpt echt als we gewoon lekker blijven groeien.
En games lekker deze gure wintertijd. Die we
game on.
Game on.
You.
Bedankt voor het luisteren naar de Maarten en Kees Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gil.
Tot de volgende show.
Maarten. Oh.
Sorry, ik heb even een glas water. Ja. Water. De eerste levensbehoefte. Gaat Kees nu voor mij halen? Ik zit hier te wachten. Met droge keel. En ingehouden hoest. Tot hij verschijnt met een glas. Een glas helder vocht, wat ik naar binnen zou gaan werken.
Glas helder vocht.
Ik weet niet, ik kwam in een soort gedicht, filosofisch gedicht terecht.
Wow.
Ik weet ook niet waarom. Oh.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.